De afgelopen jaren hebben wij ervoor gezorgd dat werknemers geen vast contract meer kunnen krijgen en werkgevers geen personeel meer kunnen vinden. De arbeidsmarkt zit muurvast en daar zijn wij ongelooflijk trots op. Wij van de Partij tegen de Burger vinden dat iedereen een stage moet kunnen krijgen. Werken zonder inkomen moet weer normaal worden. We leven in een prachtige tijd waarin jonge mensen voor een minimumloon binnen 10 minuten een bakje roomkaas komen brengen en volledig worden uitgebuit. Schitterend! Je bent de cashewnoten vergeten, lamzak. De komende jaren gaat de Partij tegen de Burger inzetten op meer flexcontracten. Mensen moeten weer fatsoenlijk op straat kunnen worden gezet.
En het maakt ons niet uit of je Jan, Dirk of Mohammed heet. Allebei wegwezen.
Tekort aan bouwvakkers laat Nederlanders leren van de landen om ons heen. Qatar bijvoorbeeld. De Partij tegen de Burger zegt tegen de hardwerkende Nederlanders... Harde werken, Nederlanders!
Hallo lieve mensen en welkom bij aflevering 39 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en het is vandaag dag 693 van de bezetting. Dus nog eventjes en we zitten op dag 700. Hè? Dat is volgende week dan. Helemaal gek. Het kan zijn dat ik iets minder energiek klink dan normaal gesproken. Of nog minder energiek klink dan normaal gesproken. Maar ik ben moe jongens. Ongelooflijk. Ja, zoals ik al eens eerder heb gezegd, ik werk in ploegendienst, weet je wel. En soms dan gaat dat uitstekend en soms dan niet, weet je. Dan slaap je gewoon raar. Hè? Dan word je ineens midden in de nacht wakker en dan kan je niet meer slapen. En nou ja, goed, zo heb ik dat dus nu ook gehad. Maar ja, ik zet me er wel eventjes overheen. Maar als ik een beetje moe klink, dan weet je hoe dat komt in ieder geval. Dat brengt mij ook op het onderwerp van werk, arbeid, weet je, arbeid. Daar moeten we het misschien ook maar eens een keertje over hebben. Ik had aan het begin, zeg maar voor de intro, had ik al een stukje laten horen van de Speld, van de Partij tegen de Burger. Ik vind die gast altijd hilarisch, man. Maar ja... De reden dat die filmpjes van hun zo grappig zijn, is omdat het zo dicht tegen de werkelijkheid aan zit. Weet je, van hoe shit is. En ja, zij maken er dan een grapje van. Een goed grapje. Maar ja, eigenlijk is het gewoon best wel kut allemaal. Ik moet dan ook terugdenken aan een eerdere uitzending waarin ik het heb gehad over intensieve menshouderij. En het boek waar ik die term vandaan heb, ging... Ja, kijk, ik heb het gezegd in de brede zin, zeg maar. Maar het boek waar ik die term vandaan heb, gaat ook echt over hoe mensen op de werkvloer behandeld worden, weet je wel. En hoe... vrijwel de hele arbeidssector, zeg maar, gewoon is binnengevallen of binnengedrongen door het MBA gebeuren. Hè? Dat de chef is vervangen door de manager en dat je geen personeelszaken meer hebt, maar human resources en zo. En nou ja, daar gaat dat boek over. En die term die is gewoon goud. Het is ook gewoon hoe het is. Hè? Ik weet het niet. Ik weet niet of het nou met de jaren beter is geworden of slechter. Weet je, ik denk in sommige opzichten beter en in andere opzichten slechter. Maar hoe het ook zij, er is nog een hele hoop ruimte voor verbetering. In ieder geval, ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn. En wat dat betreft, wat intensieve menshouderij betreft, is het misschien wel leuk om een gedicht voor te lezen wat ik een tijdje terug heb geschreven. Het gedicht dat heet De Vaart der Volkeren. Uit de bossen gesleurd, op de akkers gepleurd. Van het land gesleurd, in fabrieken gepleurd. uit de industrie gesleurd en op kantoor gepleurd. Oh, daar zijn de robots en nou is het gebeurd. De vaart der volkeren, en dat is in principe hoe we zeg maar van natuurlijke mens naar een feodaal stelsel zijn gesleept en vervolgens de industrialisatie door zijn gesleurd. Vervolgens mochten we ook niet meer produceren in het Westen, dus daar zijn we maar een beetje de service-economie uit gaan zitten hangen. En zijn we ineens allemaal overbodig, want kennelijk gaat AI en machines en zo en robots en shit, die gaan al dat werk doen. Ik denk, ja, het zal wel hoor. Stank voor dank noemen ze dat. Ja, in vrijwel ieder stadium van de ontwikkeling van de beschaving en zo, worden de gewone mensen gewoon uitgebuit. En de gewone mensen die profiteren ook wel. Maar naar verhouding minder, weet je, dan degene die ons uitbuiten. Het is wel fijn dat je nu een televisie in je huis kan hebben of zo. Of dat je beter woont en zo. Maar we worden wel nog steeds gewoon systematisch uitgebuit. En dit is niet een inleiding naar het marxisme of zo, alsjeblieft niet. Het is toch wel een dingetje. En wat mij betreft zit het grootste gedeelte van de uitbuiting in de overheid of het overheidsapparaat eigenlijk. Of daar komt de meeste ellende vandaan eigenlijk, hè? Van wat ik heb begrepen. Ik weet niet meer precies hoeveel maanden het is. Het was ooit zo, nog niet al te lang geleden, dat je geloof ik voor ieder jaar dat je werkt, 4 of 5 maanden of zo werk je gewoon voor de overheid. Om dus de belastingen te betalen of het geld op te brengen wat zij dan vervolgens weer over de balk kunnen smijten. En dat betekent dus dat als wij een kleiner overheidsapparaat zouden hebben, een kleinere overheid, dat we dan gewoon minder hoeven te werken. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat hele idee dat de overheid werkgelegenheid creëert en zo, dat zou je kunnen stellen. Maar ja, ze creëren dan wel die werkgelegenheid van jouw geld. Dus dat is natuurlijk gewoon een beetje een sigaar uit eigen doos eigenlijk. Hè? Dat gaat helemaal nergens over. Maar dat is het voornamelijke werk. De helft van de tijd werken we gewoon voor de staat eigenlijk. En nu helemaal natuurlijk. Want de overheid is gewoon almachtig nu. Het is een van de grootste werkgevers van heel Nederland. Maar ja, los van de overheid. Reguliere werkgevers kunnen af en toe ook gewoon ontzettende slavendrijvers zijn hoor. Ja, want ik weet nog wel. Natuurlijk weet ik dat nog, zo lang is het ook weer niet geleden. Maar ik heb zomaar voor 2020. Dan kon je eigenlijk gewoon niet fatsoenlijk ziek zijn. Hè? Je kon je eigenlijk niet ziek melden. Want je was toch wel zo belangrijk, zeg maar. Zogenaamd. Dat ze je echt geen dag konden missen. En dan moest je dan. Bij sommige van die gekken moest je wel iedere dag gaan bellen van wat je status was en zo. En dan belde je op om je ziek te melden. En dan kreeg je natuurlijk zo'n manager aan de lijn. En die zegt van, ja, maar kan je echt niet komen? Kan je echt niet komen? Ik denk, hallo, mijn arm ligt eraf. Weet je, wat wil je nou van me? Zo kan ik toch niet naar kantoor komen? Dat moet toch eerst die arm eraan laten naaien? Doe nou even normaal. Maar Zo werd er op gehamerd op presentie, zeg maar. Dat heb je natuurlijk met die managers. Hè. Dat gaat er helemaal niet eens om of je wel fatsoenlijk kan werken of zo. Maar ja, ze zien hun KPI's zien ze dan verdampen. Wat is dat ook weer? Key performance indicator. Hè? Dus hun targets eigenlijk gaan eraan als jij je ziek meldt. Hè, dus jij mag je niet ziek melden, want dan gaat hun bonus eraan. En sinds 2020 maakt het ineens kennelijk allemaal niet meer uit, weet je wel. Ik bedoel, klanten hebben we niet meer nodig en personeel kan maar gewoon thuis gaan zitten. Dat vond ik ook zo met dat thuiswerken. Hè. Ik bedoel, dat kon nooit. Want in principe we konden ze je niet in de gaten houden. En het was niet veilig. En je huis was er niet voor geschikt. En dat had nog iets met aansprakelijkheid of zo, weet ik veel. En sinds 2020 kan het gewoon ineens allemaal. Sterker nog, in veel gevallen moet het gewoon. Dus ook al heb je een bezemkast van een huis, dan nog moet je gaan zitten thuiswerken. En dat is wel, is wel bizar. Maar ja, het is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel van het volwassen leven, hè, eigenlijk werken. En ik heb er altijd een beetje gemengde gevoelens over gehad. Want ik weet nog dat ik begon. Mijn allereerste baantje, dat was, toen was ik denk een jaartje of, wat zou ik zijn geweest? 7 of zo? Nee, 9 denk ik. Ja, ik was een jaar of 9. En mijn moeder die had een bijbaantje als schoonmaakster. Oh, waarom, wie gaat er nou aan zitten bellen, man? What the fuck? Right, dus ja, kijk, dat bedoel ik nou. Hè. Dan probeer je een beetje wat serieus te bespreken. En dan hebben ze het over die kankerkinderen die gaan lopen belletje lellen, weet je. En denk echt van, gooi er gewoon een bom op. Maar ja, goed, waar had ik het over? Dus ik was een jaartje of 9 en mijn moeder die had een bijbaantje als schoonmaakster. En als ik haar dan hielp met haar werk, dan werd mijn zakgeld verdubbeld. Dus dat was wel, dat was wel lekker verdiend. Dan had je zeg maar, had ik gewoon eens 5 gulden. 5 gulden zakgeld in plaats van 2 gulden 50. Dus dat was wel, dat was wel nice. En het was ook wel leuk hoor. Een beetje s'avonds rondfukken op dat kantoor. Dus dat was mijn allereerste baantje. En het is niet echt een baantje natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. En ik weet nog dat die directeur toen, die maakte eens een keer een praatje met ons. En toen kreeg ik een pen van hem. En toen zei hij nog tegen mij van, ja, jij komt er wel, jongen. En nu, zo'n 30 jaar later, denk ik van, oh ja, ben ik er al? Is dit het? Ik weet het niet. Ja, mensen hebben dat wel vaker gezegd. Van, ja, jij komt er wel, hoor. Ik denk, nou, zult het wel zien dan. En ik denk dat dit het gewoon is dan. Ik ben er, of zo, ja. Maar dat was mijn eerste baantje. En natuurlijk op school nog wat stageplekken gedaan en zo. Het ging ook allemaal nergens over. En het eerste vakantiebaantje, dat was in de bouw. Dat was al een hele belevenis. Gipsplaten sjouwen en muren isoleren en allemaal van dat soort voor klusjes, zeg maar. Ja, shower noemden ze dat dan. Dus als je een shower in de bouw. En dat was wel oké, was wel lachen. Maar ja, ik was na een week of 5 als ik het alweer zat, hoor. Dan op een gegeven moment toen, ik weet niet, was denk ik een jaartje of 18 of zo, denk ik. En toen ben ik gewoon echt serieus op zoek gegaan naar werk. Het begon toen al met gezeik, zeg maar. Want het was gelijk al, toen zei ik van, nou, het lijkt me wel leuk om dit of dat te doen. En toen zei die, hoe heette die mensen ook alweer, die uitzend intercedenten. Die zegt van, ja, nou, ik weet niet of dat allemaal wel gaat lukken, hoor, want het is recessie. Ik denk, wat? The fuck? Ik wil gewoon een baantje, weet je wel. Ik hoef niet jouw macro-economische analyse of zo. Ik wil gewoon werk. Maar dat was toen al een probleem. En ja, ik heb ook eigenlijk nooit in mijn werkzame leven over salaris kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik weet nog dat ik toen solliciteerde voor een baan die ik dan uiteindelijk wel heb gekregen. Maar toen zei die grapjes van, wat wil je ongeveer gaan verdienen? En ik zei, nou, dit en dat. Iets wat ik wel redelijk vond, zeg maar, voor hetgeen ik te bieden had. En hij zegt van, ja, oké, maar ja, in principe betalen we gewoon minimum. Of net iets te boven. Ik denk, oké, okay, maar waarom vraag je me dan wat ik wil verdienen? Ik bedoel, zit je me nou gewoon te fucken of zo? Ja. Nou ja, goed, ja. Uiteindelijk hebben we alsnog al 2 jaar gewerkt, hoor. Maar ja, van dat soort gekkigheid. Ja, vraag me dan niet wat ik wil verdienen als je het toch niet gaat geven. Ja, ik wil graag minimumloon verdienen. Ja, nou, iets boven minimumloon. Dat is wie zegt dat? Nou ja, goed. Ja, ergens ben ik natuurlijk ook gewoon de sukkel dat ik ben gaan werken voor dat geld. Maar ik weet niet, ik kom gewoon altijd moeilijk aan werk. En dat komt al voor een groot deel. Omdat ik niet, heel erg sollicitatievriendelijk ben of zo. Ik bedoel, je hebt als introvert heb je toch al snel de schijn tegen. En het is voor mij niet te doen als zodanig om me voor te doen als iemand die ik niet ben. Weet je wel, ik kan wel heel extravert gaan zitten doen en heel, heel blij en heel enthousiast en weet ik veel. Maar ja, zo ben ik gewoon niet, weet je wel. Ik bedoel, ik kan niet onoprecht enthousiast zijn, zeg maar. De prikken mensen ook gewoon doorheen. Dus dat heeft ook helemaal geen zin om dat te faken. Kijk, het probleem is een beetje dat je dus als introvert 9 van de 10 keer bij een sollicitatie tegenover iemand zit die wel extravert is. Want ja, die zit op die positie, zeg maar. Hè. Vaak is het iemand van HR, hè, van Human Resources, want je bent een menselijke grondstof die moet worden uitgebuit. Maar dan zit je dus tegen zo'n extravert en dat is een mensenmens. Die krijgt de energie van andere mensen en oh, hallo, weet je wel zo. Dus dat is eigenlijk een soort van tegenpol waar je dan bij zit. En diegene zal jou niet begrijpen. Ik bedoel, als jij gewoon kalm en oprecht zegt van nou, dat lijkt me een interessante functie, dan... Ja, dan ben je niet vrolijk genoeg of zo. En dan ben je alweer af. En dan vinden ze je niet gemotiveerd. En ja, ik vind het persoonlijk het echt heel dom, weet je wel. Dat kennelijk nemen ze dat soort dingen niet mee in de opleiding Human Resources of zo. Hè, dat er dus mensen zijn met verschillende persoonlijkheidstypes en zo. Ja, ik bedoel, zij kijken op zo'n manier naar de wereld. Dus dat is hun referentiekader. En alles wat daar niet binnen past, dat is ongemotiveerd, weet je wel. En dat, zo schiet je natuurlijk jezelf in je voet. Je mist gewoon een hele hoop goede mensen. Want ik ben zo vaak afgewezen voor een functie. He, omdat ik dan, wat hun betreft, mezelf niet goed genoeg kon verkopen of niet gemotiveerd overkwam. Of allemaal van die oppervlakkige bullshit dingen. Weet je, terwijl het gewoon een functie was die ik makkelijk aankon. Die ik waarschijnlijk jaren had kunnen uitvoeren voor ze. Hè? Dus het is gewoon dom en kortzichtig. En dus dan moet ik eigenlijk een rol gaan spelen. Dan moet ik me voordoen als iemand die ik niet ben. Om een baan te krijgen die ik makkelijk aan kan. Ik bedoel, dat is nogal wat. Hè? Een alternatief zou dan zijn om zoveel certificaten, diploma's en ervaringen op te bouwen, zeg maar, dat ze gewoon niet om je heen kunnen. Maar dan nog, dan zit je nog steeds tegenover diezelfde poortwachter, weet je? Dat is wat me de afgelopen jaren, of eigenlijk al die jaren, heeft genekt iedere keer. Die poortwachters, die mensen die in de weg zitten tussen, zeg maar, jou en hetgeen je wil. Het zijn een soort van filters. Hè? En ik snap op zich al dat daar een behoefte aan is of een noodzaak voor is. Maar het zijn hele slechte filters. Gewoon. Ze laten alleen maar shit door over het algemeen. Ja, volgens mij is dat ook de reden dat er zoveel zoveel incompetentie is op de werkvloer. Hè? Dat, ja, dat je dan naar een bedrijf toe gaat of een servicekantoor of weet ik veel wat. En dat je dan 10 minuten later onverrichte zaken buiten staat. En dat je dan denkt van Jezus, wat een mogol zeg. Hè, dat je gewoon denkt van wat heb ik nou net meegemaakt? Maar ja, diegene die is dan kennelijk heel goed geweest in solliciteren, maar compleet niet ter zake kundig. En dat krijg je dan als je dat soort poortwachters neerzet. Maar ja, die zullen zelf ook alweer goed zijn geweest in solliciteren. Hè? Maar die gewoon incompetent, maar gewoon een lekkere babbel hebben. En dan kom je er wel, kennelijk. En ik heb ook al gemerkt dat als je gewoon met de baas zelf een sollicitatiegesprek hebt, dat het een heel ander gesprek is. Hè? Want die snappen het wel. Dus wat dat betreft zouden werkgevers ook gewoon eens moeten kijken of die tussenpersonen, die intercedenten en die HR-medewerkers en weet ik veel wat, of die eigenlijk wel doen wat ze moeten doen. En ik denk ook dat een hele hoop van die tutjes hun functie gewoon gebruiken als een soort van Tinder of zo. En dat ze gewoon een beetje mannen zitten te swipen. Zo van, die niet, die wel, die niet, die wel, die wel, wel, wil, niet, weet je, zo. Dus ja, daar moet je dan ook nog rekening mee houden. Dat je de juiste hoeveelheid penis décolleté laat zien. En dat je er even een paar borstharen bij gooit en zo, weet je. Dat, ze solliciteren is altijd een hele klus. Maar goed, ondanks dat heb ik wel gewoon altijd gewerkt. Ik bedoel, als ik niet zeg maar in een mislukte studie zat, dan zat ik wel in een klotenbaan ergens. En dat moet je ervan zeggen verder. Kijk, op zich denk ik wel dat ik, over het algemeen was het niet echt leuk werk of zo wat ik heb gedaan. Maar toch wel nuttig altijd, denk ik. En ik heb het ook altijd wel naar, hoe zeg je dat, met overtuiging gedaan. Hè? Naar beste eer en geweten. En kijk, ze zeggen wel eens van, als je dan toch in een hoerenhuis werkt, dan kan je maar beter de beste hoer zijn die er is. En zo, zo stond ik er ook altijd in. Denk van, oké, dit is best een beetje een kutbaan. Maar ja, goed, ik zit hier nou helemaal kracht voor betaald. Dus dan moet ik ook maar gewoon een beetje mijn best doen. Dus dat, dat deden we dan ook maar. Maar ik heb wel een hoop kutbanen gehad, hoor. Hey, zo. Kijk, in principe bestaat die hele economie uit drie sectoren. Hè. Je hebt zeg maar de primaire, secundaire en tertiaire sector. Dus dat is zeg maar productie, logistiek en in principe service of dienstverlening. En ik heb ze allemaal gezien. Ik bedoel allemaal op instapniveau, hoor. Maar ik heb wel in de bouw gewerkt. Maar ook bij de plantsoenendienst en bij het grof vuil. En ik heb ook nog wel in magazijnen gewerkt. Hoe zeg je dat? De shit inpakken en zo heb ik ook nog wel gedaan. En winkels en nog meer gewerkt. Ja, nog voor een hovenier gewerkt. En diverse kantoorbanen, allerlei administratief en service. En noem het allemaal maar op. Dus ik heb wat dat betreft heb ik het allemaal gezien. En het is allemaal op zijn eigen manier kut, weet je. En ook weer niet. Ik bedoel, het enerzijds heeft het wel wat. En anderzijds is het gewoon shit. Nee, maar ja, je wordt overal, word je wel een beetje uitgebuit en een beetje niet zo goed behandeld. Ik weet nog dat toen ik voor die hovenier werkte. En ik weet nog dat ik me zo heb moeten uitsloven eigenlijk. Dat ik gewoon, dat mijn armen helemaal onder de smetplekken zaten. Gewoon van het spitten, weet je wel. Dat gewoon de hele dag had dat lopen schuren, kennelijk. En gewoon fucking uitslag, eczeem, wat ik zeg, smetplekken, weet je. Gewoon van het zweten en de wrijving. En dat was wel kut. En ik weet ook nog dat ik toen een keertje, en ik was toen maar een jonkie, hoor. Ik was toen 15, 16 of zo. weet ik dat we toen nog eens een keertje een hele achtertuin hebben moeten afgraven tot op grondwaterniveau. Want er moest dan piepschuim onder de grond. Om het zeg maar op te hogen. Dus dat was dan zijn manier van ophogen met piepschuim en dan weer die grond eroverheen. Dus eigenlijk gewoon met de hand een hele fucking tuin af zitten graven. En diep, hè. En dan moet je ook niet denken dat van die mooie grond is zoals op tv, zoals je in die programma's ziet of zo. Maar dat is, ja, er lag een halve keuken in en een vrachtwagenband en allemaal dikke boomwortels en zo. Dus dat was gewoon een complete nachtmerrie. Maar ja, dat is toch gedaan. Ja, ik weet niet, dat was nou eenmaal mijn... Want eigenlijk had ik gewoon toen moeten zeggen van ja, hallo, pleur eens even op, weet je, met je zooi. Ben je gek of zo? Want ga je toch... Haal er even een graafmachine bij of zo. Ben je helemaal besodemieterd? Maar niet gezegd. Ik denk van nou ja, hè, dit is wat ik moet doen. En dus dan doe ik dat. Maar hey, achteraf denk ik ook van ja, ben ik net gek ook. Het is ook niet voor niks dat dat type werk me echt vrij heftige rugproblemen heeft opgeleverd. Ik was toen... 15 in principe. En toen had ik voor de eerste keer spit. Hè? Dus dan dat je gewoon door je rug gaat. En dan heb ik echt 2 weken lang... Nou, langer nog wel. Ik denk echt wel een maand of zo... heb ik gewoon niet normaal kunnen zitten en liggen. En dat heeft nog maanden geduurd... voordat mijn rug weer een beetje normaal was. En ja, ik ben toen ook gestopt met dat gedoe, hoor. Want ik denk van ja, hier heb ik gewoon de rug niet voor... En dat, weet je, iedereen heeft zo zijn kwaliteiten, zijn sterktes en zijn zwaktes, weet je wel. En ik ben gewoon niet in de wieg gelegd voor zware lichamelijke arbeid. Dat denk ik serieus. Ik had een tijdje terug had ik het nog eens een keertje geprobeerd. En toen was ik eigenlijk al een hele tijd werkloos. En ik weet niet, ik heb altijd... Zeg maar, toen ik op kantoor zat, had ik altijd een beetje zo'n idee van... Wauw, weet je, vuilnisman, dat lijkt me wel lachen. Hè? Gewoon een beetje op zo'n wagen, een beetje met die kliko's smijten en zo. Dus had ik daarvoor gesolliciteerd. En dat was geen succes. Echt absoluut niet. Want het was precies ten tijde van een fucking hittegolf... En ik had al jaren op kantoor gezeten, dus mijn conditie was niet optimaal. En nog niet trouwens. En moest ik mee met de hoe heet dat? De GFT, in eerste instantie met de grofvuildienst. En een beetje random vuilniszakken opruimen en zo. En dat ging wel, was al fucking ranzig, maar goed, dat was wel te doen. Maar toen, de dag daarna, toen moest ik mee met de groente, de bio-wagen, zeg maar, dus die de GFT-bakken leegt. En ik ging dood, jongen. Want het was echt, weet ik veel, 's ochtends vroeg was het al in de 30 graden. En in principe kreeg je dan vanuit het hoofdkantoor de waarschuwing dat je rustig aan moest doen en veel moest drinken. Maar wat deden die klojo's nou? Die zeggen van ja, ik wil vroeg thuis zijn. Dus die gingen juist extra vaart maken, extra haasten. Dus dan is het, weet je wel, ruim 30 graden. En dan moet je de hele tijd achter die wagen aanrennen. Weet je, om dat allemaal bij te houden. Ja, dat moest sneller en lalala, want ik heb haast. Ik denk, motherfuckers, ik zit half dood te gaan hier zo. Weet je, op een gegeven moment was ik zo uitgeput... dat ik van de ellende bijna in mijn broek liep te zeiken, weet je wel. Dat dat was zo'n uitputtingsslag, zeg maar. Dat was niet goed. Ik heb echt 3 dagen spierpijn gehad. En ik heb toen ook gezegd van... Nou, ik pleur maar op, ik doe dit niet meer, weet je wel. Ja, ik had misschien... Als het een beetje normaal was gegaan allemaal... dan had ik mijn conditie er wel een beetje mee op kunnen bouwen. En dan, dan was het allemaal wel gelukt, weet je. En dan was ik nu waarschijnlijk nog vuilnisman geweest. Maar dat was zo extreem eigenlijk. Dat ging gewoon niet. Maar ja, goed, dat was wel weer een waardevolle ervaring op zich. Maar ja, dat heb je toch al vaak, hoor. In ja, zullen we zeggen, de productiesector. Dat je echt van die beunhazen hebt. Niet beunhazen. Rouwdouwers. Dat zijn in principe mensen die... Kijk, hey, je hebt zeg maar die Arbo-shit die voorschrijft hoe je moet werken of hoe je werkomstandigheden moeten zijn. En ook over ergonomie en hoe je blessures voorkomt. En ze hebben er gewoon allemaal lak aan. Hè? En dat kan. En op zich is dat ook wel knap dat ze dan zo kunnen rouwdouwen. Maar ja, vervolgens komen ze op hun 50ste in... Hoe heet dat? Zijn ze op hun 50ste arbeidsongeschikt? En ja, dan mogen wij er wel allemaal weer voor opdraaien. Ik denk als je nou gewoon een beetje rustig aandoet, gewoon een beetje normaal, dan is er niks aan de hand. Ik heb ook wel eens, kantoorbaan is ook niet alles hoor. Want ik heb ook al kantoorbaan gehad dat ik het dusdanig niet naar mijn zin had. Dat ik, als ik dan ging lunchen tussen de middag... Dan ging ik altijd naar buiten met mijn rugzak. Want ik denk van ja, als ik nou echt niet meer terug wil komen, dan heb ik mijn rugzak alvast bij me. Dat is gewoon iedere dag net niet ontslag nemen, zeg maar. Dat is het. Het is gewoon ook heel moeilijk om leuk werk te vinden, weet je. Werk waar je echt voldoening uithaalt en zo. Ik snap echt niet hoe... hoe we het met z'n allen maar nog steeds maar volhouden om al die stomme baantjes te draaien, weet je wel? Om dat allemaal draaiende te houden. Dus wat dat betreft zou het misschien niet eens zo slecht zijn als de robots het overnemen, want de meeste banen zijn gewoon dikke poep. En zelfs al heb je een baan die dan wel leuk is, zeg maar, ja, wordt het toch vaak weer verpest door... kantoorpolitiek of door allerhande wet en regelgeving, weet je wel, in principe dat de overheid zich ermee gaat bemoeien. Iedere baan heeft natuurlijk zijn mindere kanten, maar ik zou echt niet weten wat nou mijn droombaan zou zijn of zo. Als kind ambieerde ik altijd een beetje de creatieve dingen en zo. Maar ja, daar in principe is de hele creatieve industrie is compleet in handen van links progressieven. Dus daar, als je zo niet bent, dan kom je daar gewoon niet binnen, weet je. Dat gaat eigenlijk niet of nauwelijks. Dus dan zit je altijd toch maar een beetje te kloten in de marge. Dus ik heb maar altijd maar gewoon een baan gehad. Om in ieder geval de rekeningen te kunnen betalen. Want ik heb ook geen zin om de starving artist uit te hangen. En het stomste van alles is nog wel dat je er niet eerlijk over mag zijn. Want als jij hardop zegt van ja, ik... Ik werk om te leven en ik leef niet om te werken. Of ik zit hier alleen maar voor het geld, weet je, dat idee. Dan heb je het gedaan. Ik bedoel, dat wil geen werkgever wil dat horen. Terwijl het voor vrijwel iedereen geldt. Hè? Ik bedoel, de meeste mensen werken niet voor hun lol. En de mensen die zeggen dat ze wel voor hun lol werken, die zitten waarschijnlijk te liegen. Laten we gewoon eerlijk zijn. Maar we houden elkaar en onszelf gewoon lekker voor de gek. Ja, en wat lunch betreft, weet je, wat me echt vaak dwars zit, wat werk betreft, dat is gewoon de werkomgeving. Hè? En dan niet eens zozeer het kantoor zelf, maar meer waar het kantoor staat of waar de fabriek staat of whatever. Ik snap echt mensen niet, werkgevers niet, die vrijwillig op een bedrijventerrein gaan zitten. Want een bedrijventerrein is zo'n geestdodende omgeving. Want ik vind het zelf wel fijn om als ik pauze heb, om dan even een blokje om te gaan. Hè? Dat is gewoon, en dat raad ik ook zeker aan hoor, want dan, dan kan je even frisse neus halen. En ik vind het natuurlijk wel lekker om even te roken. Dus dan doe je die frisse neus weer een beetje teniet. Maar goed, maakt niet uit. Maar het is vooral om even je gedachten te verzetten, zeg maar. Gewoon even je hoofd leeg te maken. Het is gewoon pauze van je werk eigenlijk. Hè? Dus dat vind ik altijd wel fijn. Maar wat het toch vaak is dat je dan op zo'n gaar bedrijventerrein zit. Waar je... Waar het in principe gewoon niet veilig is voor fietsers en voetgangers. Je hebt geen boompjes en geen bankjes en grote afstanden waar eigenlijk niet veel te zien valt. En 's nachts is het ook nog eens een keertje onveilig. Maar bedrijventerrein is echt kut gewoon. En er is... Er is gewoon geen reden voor. Waarom moeten bedrijventerreinen zo kut zijn? Waarom zou je niet gewoon daar een iets natuurlijkere omgeving van maken? Met wat mooie heggen, een paar leuke bomen, wat zitgelegenheid. En misschien ergens een cafetaria of zo, weet ik veel, waar je even een colaatje kan halen. Ik bedoel, waarom moet het allemaal zo karig? Hè? Ik denk, dan maak je... het maakt ook dat werk dan gewoon minder leuk is, zeg maar, als je geen leuke omgeving hebt. En plus dat, kantoren zelf zijn vaak ook gewoon bagger. Hè? Dan zit je tegen die systeemplafonnetjes aan te kijken in die TL-balken en zo. En het is ook allemaal zo geestdodend. En van die halfdooie kantoorplanten, weet je wel. Omdat iedereen er steeds koffie in giet. Ik pauzeer eventjes het arbeidsleed. Ik zet even muziekje op en dan kom ik zo bij jullie terug. En welkom terug. Ja, helaas zit nou een of andere lul hier in de buurt zijn huis door midden te zagen. Dus ik hoop dat het geen... ik hoop dat het niet al te irritant is, maar ja, ik praat maar gewoon door. Want, ja, waar had ik het over? Ja, kijk, in principe is Nederland heel erg bedrijvig. Hè? Het is gewoon een constante bedrijvigheid. En vroeger had je dan op zondag nog wel een beetje rust. Maar ook weer niet, weet je. Dan had je natuurlijk weer de kerken en zo. En dan kreeg je dat gouden hoer. Maar ja, het is gewoon een constante rat race. Het is een grote bijenkorf of wespennest of termietenheuvel of weet ik veel hoe je het wil noemen. En ja, het valt je pas echt op als je er zelf niet middenin zit, zeg maar. Als je er een beetje los van staat. Ik heb het bijvoorbeeld vaak als ik uit de nachtdienst kom gekropen, zeg maar. Ja, dan fiets ik naar huis. En ik fiets dan altijd expres heel rustig, weet je. Want ik bedoel, in principe ben ik gewoon moe. Dus ik kan ook gewoon niet echt heel erg hard dan. Maar daarnaast, ja, mijn reflexen zijn ook niet echt optimaal, weet je wel. Dus ik moet echt 3 keer kijken voordat ik oversteek. En dus het is gewoon rustig aan, weet je. Dan breekt het lijntje niet en gewoon voorzichtig. Maar dan valt het je pas op, hè, wanneer jij dus uit je werk komt en je verheugt op je bedje. Dan valt het je pas op wat een heksenketel dit eigenlijk is in het tyfusland. Weet je, hoe iedereen over elkaar heen valt om maar op tijd op zijn werk te komen. En dat is beangstigend of zo, of benauwend. Of ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten omschrijven. Maar het is... ik denk dat het gewoon niet goed is, hè, dat gejakker. En ik denk dat het in heel veel gevallen ook gewoon een gevolg is van slechte planning van mensen. Ik sowieso vraag ik me, wat die spits betreft, vraag ik me echt af of het nou zo noodzakelijk is, zo essentieel is, dat iedereen precies om dezelfde tijd op zijn werk moet zijn. Ik denk dat een hele hoop mensen best wel een uurtje eerder of een uurtje later kunnen. Maar ja, de baas verwacht nou eenmaal dat ze er zijn om 8:30 of zo, of 8:00, whatever. En daarom, ja, valt iedereen over elkaar heen om maar, weet je, op tijd op hun werk te komen. Dan denk ik ook van ja, weet je, misschien kan je ook gewoon iets eerder van huis gaan, dan hoef je niet zo te haasten. Maar ja, waarom gaan ze niet eerder van huis? Omdat ze te laat opstaan. En waarom staan ze te laat op? Omdat ze te laat gaan slapen. En waarom gaan ze te laat slapen? Ja, omdat ze dan Netflix zitten te kijken en wijn zitten te drinken of zo. En waarom zitten ze Netflix te kijken en wijn te drinken? Omdat ze gewoon proberen te vergeten dat ze morgen weer naar een kankerbaan moeten, weet je? Dus het is helemaal... Dat hele systeem is een beetje... toxic, wat mij betreft. Dat die hele manier van werken, zeg maar. Dus, maar ja, dat zijn dan van die gedachten die door me heen schieten als ik half dood op mijn fiets naar huis zit. En weet je wat een goede serie was wat dat betreft? Die eigenlijk in beeld bracht wat een ongelofelijke mierennest dit land is, weet je, dat was Nederland van boven. En ik laat heel even een stukje horen.
Nederland, een uur voor zonsopgang. Dit zijn niet de sterren aan de hemel, dit zijn wij. Op het moment dat we 's ochtends vroeg wakker worden en direct onze mobiele telefoons pakken. Hoe feller het lichtpuntje, hoe intensiever er wordt gebeld. Donderdagochtend. In Drenthe, Groningen en Friesland. Totale rust. Als we afdalen naar de Randstad, dan zie je Nederland voorzichtig ontwaken. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Dit zijn wij die tijdens het opstaan als eerste onze telefoon pakken om te mailen, te bellen en te sms'en. Zeven uur. Het komende uur staat het overgrote deel van ons massaal op en beginnen we aan onze ochtendrituelen. Boterhammen worden gesmeerd. We zetten thee, koffie. Het stroomverbruik komt op gang. En douchekranen gaan wagenwijd open. Tussen 6 en 9 uur 's ochtends verbruiken we met z'n allen zo'n 400 miljoen liter water. Evenveel als al deze tanks bij elkaar. En dat gaat niet zomaar. Dit zijn Ronald en Jan. Iedere dag kijken ze gespannen toe of de druk op de waterpompen onze immense vraag wel aan kan. In 3 uur gaan er 16 van deze tanks doorheen, die morgen weer gevuld en gezuiverd moeten zijn, zodat wij het water er opnieuw doorheen kunnen jagen. In 24 uur tijd verbruiken we 2 miljard liter water. Dat zijn 2700 zwembaden vol met water.
De mensen staan op, gaan naar het toilet, zetten koffie, thee. En op een gegeven moment zie je echt de piek in een bepaald gebied komen. En dat is dan zeg maar rond een uur of 7 tot 8, eventueel 9. Zie je een hele die vraag ineens sterk toenemen. Wat hebben we gedaan?
Wij mogen Ronald en Jan dan niet kennen. Zij kennen ons wel. Aan ons watergebruik kunnen ze precies aflezen waar we op elk moment van de dag mee bezig zijn.
Boer zoekt vrouw, de laatste aflevering. Dus we hebben allemaal waarschijnlijk gespannen onze plaats in zitten houden. En op het moment dat het afgelopen is, allemaal naar de wc. En allemaal tegelijk water gaan halen. En dan moeten bij ons de pompjes wat extra werk verzetten. Hetzelfde zien we ook nog wel eens bij je voetbalwedstrijden tijdens de rust. Dan zie je een gezelde patroon ook dan. Ineens, in een heel kort tijdsbestek, een flinke watervraag. Dus dat zijn toch onze Nederlandse toiletten die dat verbruiken.
Ja, voor ons geeft dat een kick om dan naar die schermen te kijken en te zien wat er gebeurt. En als we dan weer heel mooi zien van dat het verbruik terugzakt, dan weten wij weer van oké, jongens, we hebben het weer overleefd.
Het is weer goed gegaan.
Er zijn geen lekkages ontstaan.
Ongelooflijk voorspelbaar. Samengevat in pieken en dalen. Dat is ons gedrag. Gezien van boven door de ogen van Ronald en Jan.
Ja, en daar hoor je het dus. Hè? Ik bedoel, ik denk dat het op zich vanuit die clip wel duidelijk is. Ik bedoel, ik zal wel even linken naar het origineel ook. Maar ja, het is dus gewoon een soort van uurwerk of zo. Weet je, met allemaal kleine radartjes die allemaal in elkaar passen en zo. Maar het is wel een soort van fucked up uurwerk. Het is allemaal heel erg massaal. Het is allemaal heel erg hectisch. Het is gecontroleerde chaos, zeg maar. Maar het is ook gelijk weer heel erg voorspelbaar. En ja, ik weet je, als je dat dan zo'n beetje bekijkt en ook zo, ja, zoals in dan in Nederland van boven, en denk je van ja, wat het is allemaal zo burgerlijk of zo. Of zo. Nou ja, echt net alsof een soort van bijenkorf hebben hier zo. Hè? Dat wij zijn dan de darren. Of de werkbijen. En we zitten dan allemaal maar nectar te verzamelen voor. Om honing te kunnen maken voor de koningin, weet je wel. Of ja, de koning dan in dit geval. En ja, zo zitten we eigenlijk, zo spannen we ons allemaal in voor dit fucked up systeem, weet je, dit whatever this is. En weet je, werkgevers hebben er ook een handje van, hoor, om je gewoon te willen bezitten, als het ware. En dat, daar hou ik ook niet van. Dat je echt jezelf moet gaan vereenzelvigen met het bedrijf waar je voor werkt. Dus het is niet genoeg dat je zeg maar je tijd en je kennis en je energie in een positie steekt, zeg maar. Maar je moet ook echt je ziel en zaligheid erin steken, zeg maar. Je moet jezelf echt verbinden, als het ware, aan het bedrijf waar je voor werkt. Maar ja, op zich zou dat allemaal wel kunnen, I guess. Maar wat staat er tegenover, hè? Want ik heb wel gemerkt met de jaren dat als als de werkgever jou zat is, dan kan je ook gewoon oprotten. Hè? Dan kan je ook gewoon de tering krijgen. En dat maakt ook dat ik niet zo happig ben op dat hele principe van je laten inlijven en zo. Dat maakt dan een eventueel ontslag, zou dat dan nog dramatischer maken. Want dan is het net alsof je alsof je eruit wordt getrapt door je partner of zo, weet je. Maar ja, dat zal wel in een of andere MBA-cursus zitten of zo. Dat je het personeel aan je moet binden, zeg maar. En hoe zeg je dat? dat je de ziel van je personeel moet overnemen of zo. Ik weet het niet. Ja, wat ontslag betreft. Ik zou jullie allemaal van harte aanraden om eens een keer het boek van Henk Vlaming te lezen. En dat heet Het Ontslagcircus. Het is een vrij dun boekje. Het is ook niet heel erg duur of zo. Dus ik zou dat zeker wel aanraden, want er staat een hele hoop in. Wat je nog behoorlijk van pas kan komen als je op het punt staat om ontslagen te worden. Maar ook als je gewoon goed zit waar je zit en het is allemaal prima, je hebt het naar je zin, dan nog. Is het wel recommended reading? Want er zijn zoveel valkuilen tegenwoordig op de werkplek, weet je wel. En het kan zomaar gebeuren, hè? Dat ineens vanwege een reorganisatie of zo, dat je dan ineens niet meer welkom bent en dat ze dan van alles gaan zitten verzinnen om jou te kunnen lozen. Dat boekje geeft een paar tips, een hele hoop handige tips eigenlijk, van hoe je dat kan herkennen en kan ondervangen. En een van die dingen waar ze het over hebben in het boek, dat is over goed werkgeverschap en goed werknemerschap. En dat zijn in principe vrij wollige juridische begrippen. Maar wel belangrijk, weet je. Het is belangrijk dat jij kan aantonen dat je goed werknemerschap hebt betracht, zeg maar. Dus dat jij gewoon goed je werk hebt gedaan eigenlijk. En niks hebt gedaan om de sfeer te verzieken of whatever. Dat boekje, dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ooit eens een vast contract heb gescoord bij een werkgever. En achteraf gezien weet ik niet of ik nou per se blij had moeten zijn met het vaste contract, weet je. Want wat het ook is met een vast contract, het is, hè, enerzijds heb je dan wat meer zekerheid, maar anderzijds ook weer niet, hoor. Want kijk, als ze echt van je af willen, dan komen ze altijd wel van je af. Maar ja, het geeft net iets meer vastigheid. Maar goed, dus vanwege dat boekje heb ik ook dat vaste contract kunnen scoren, als het ware. Want ik werkte toen ruim 3 jaar op uitzendbasis voor een baas of voor een werkgever dan. En die wilde mij maar gewoon geen contract geven. Hè? Dus die wilde mij maar gewoon op uitzendbasis houden. En toen op een gegeven moment bereikte ik de maximale termijn eigenlijk van de uitzendbasis, want daar zit een maximum aan. En dat was dan in mijn geval 3,5 jaar. En het begon er dus een beetje op te lijken dat ik op straat kwam te staan. En dat was niet gunstig. Want ja, dat was de, weet je, precies ten tijde van de wat ze dan noemden de crisis. Dus er was vrij weinig werk. En dus ja, ik had gewoon die baan nodig. En niet alleen voor mezelf, maar ik was ook nog een soort van, soort van kostwinner. Dus er hing best wel wat vanaf. En toen op een gegeven moment, toen kwam de laatste dag en ik kreeg bij het uitzendbureau kreeg ik gewoon in principe de deksel op mijn neus van we gaan jou niet in vaste dienst nemen. Ik denk, weet je wel, kijk, officieel was het uitzendbureau mijn werkgever, hè? En ik was dan gedetacheerd, noemen ze dat geloof ik, uitgezonden naar dat bedrijf. Maar het uitzendbureau wilde me geen contract aanbieden, wat ik eigenlijk heel fout vond en dat heb ik ook gezegd. En het bedrijf waar ik werkte, die wilde me ook geen contract aanbieden, want mijn targets waren net niet goed genoeg. Maar ja, die targets waren ook zo ingericht dat het nooit goed genoeg was, weet je. En het veranderde ook steeds, dus dat was gewoon heel erg kut allemaal. Maar toen op een gegeven moment kwam de laatste werkdag, of althans de laatste contractdag. En ik denk van, ik ga gewoon. Ik bedoel, ik stond ingeroosterd. Ik had nog toegang tot alle systemen. Mijn pasje werkte nog om binnen te komen. En dat was dus vanuit het boek eigenlijk een tip. Ik bedoel, als ze mij niet hadden willen houden, dan hadden ze dus mijn autorisaties in moeten trekken. Uit moeten roosteren en iets moeten regelen voor de laatste uitbetaling en zo. Hebben ze allemaal niet gedaan. Dus ik heb gewoon die dag gewerkt zonder contract. Toen stapte ik naar een manager die ik dan toevallig wel, die ik dan wel graag mocht. Dat was op zich al een goeie. En ik zeg van, joh, ik heb wel lekker gewerkt vandaag, maar hoe krijg ik nou uitbetaald? Hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, ik heb helemaal geen contract. En gewoon verloren onschuld uithangen, weet je wel. Maar toen was er ineens paniek. Van, oh shit, we hebben dus nu gewoon iemand laten werken voor, voor niks. En die zagen al dat juridische gezeik voor zich en zo. Dus toen hebben ze uiteindelijk, geloof diezelfde dag of de dag daarna of zo, had ik ineens een vast contract. Dus toen kon het ineens allemaal wel, weet je. En soms moet je ook gewoon slim zijn. Hè? Altijd maar je eigen belang in de gaten houden. Want zo naaien ze ook een hoop mensen, hoor. Dat ze dan mensen eigenlijk tegen zichzelf in, Dat ze eigenlijk mensen zo manoeuvreren dat ze niet in hun eigen belang handelen. Daar zijn ze heel gehaaid in. Hè? Dat ze doen alsof wanneer jij zeg maar de belangen van het bedrijf schaadt, dat je dan jezelf schaadt. Mensen trappen daar vaak in, maar ja, goed, dat was dan een slag, zeg maar, die ik heb gewonnen toen. Dat was wel fijn. Maar het is wel vervelend, vind ik, dat het altijd zo moet. Hè? Of tenminste altijd, maar vaak. Er zijn maar weinig werkgevers die gewoon een beetje chill zijn, om het zo maar te zeggen. Dat is vaak, je hebt toch al snel het idee dat ze je gewoon een poot proberen uit te draaien. Eigenlijk veel voor weinig willen. Dat is wel eens jammer. En ik ben wel reëel, hoor. Ik bedoel dus niet dat ik nou een of ander toptalent ben. Dat ik me miskend voel of zo. Ik denk dat ik op zich wel altijd redelijk beloond werd voor wat ik te bieden had. Maar ja, het is toch vaak een beetje Het minimum van het minimum, zeg maar, waar ze mij proberen af te schepen. Dat vind ik wel zo jammer. En wat ik ook jammer vind, dat is me door de jaren heen, is me dat ook opgevallen, dat Ja, dat er toch een hele hoop mensen werk doen om maar rond te kunnen komen. Hè? Dat er zitten zoveel getalenteerde mensen eigenlijk. Mensen die gewoon hele mooie dingen kunnen maken bijvoorbeeld. Of die heel veel kennis hebben over een bepaald onderwerp of zo. Maar die dan gewoon niet in terecht kunnen. Hè? Dus die kunnen niet hun brood verdienen met hun passie. Dus daar zitten ze eigenlijk maar gewoon een beetje te verpieteren in een of ander stom baantje. En dat, dat vind ik eigenlijk ook niet deugen. Ik denk dat in een gezonde maatschappij. In een gezonde maatschappij zouden mensen werk moeten doen waar ze voor geschikt zijn. In plaats van het werk doen wat ze toevallig konden vinden of zo. Dus dat is ook een beetje een soort van onbalans, om het zo maar te zeggen. Dat is wel eens jammer hoor. Ik bedoel, vooral veel muzikanten. Hè? Je ziet heel veel muzikanten. Ja, niet iedereen kan natuurlijk beroemd worden en zo. Maar ik denk van wauw, jij kan echt wel spelen of jij kan echt wel zingen of zo. En dan denk ik van waarom zit je hier met mij op dit stomme baantje? Hè? Dat is ongelooflijk. Nou ja, en dan heb je natuurlijk ook nog mensen die uit ellende eigenlijk maar gewoon voor zichzelf gaan beginnen. En die worden ook weer aan alle kanten uitgemolken. Hè? Dat de gemiddelde ZZP'er, die hoef je echt niet te benijden of zo. Dat is best wel hard voor weinigen. En mijn lappen natuurlijk. Ik bedoel, die verdienen wel aardig, maar die moeten ook wel aardig dokken iedere keer. Dus ze weten dus al waar ze het moeten halen, die klootzak in Den Haag. Hè? Ja, en wat verspild talent betreft, of wat betreft het hele idee van een square peg in een round hole, zou ik je aanraden om eens een keer te kijken naar een tekenfilm uit de jaren 60. En die heet The Bear That Wasn't. En in principe gaat het over een beer die een kantoorbaan wordt aangesmeerd. En op een gegeven moment beseft hij zich dat hij eigenlijk daar helemaal niet thuis hoort, weet je. En dat hij, dat hij een beer is en dat hij in het bos hoort. Ik denk dat voor veel mensen wel... voor veel mensen wel herkenbaar is. Als je dat ziet, dat je denkt van ja, zo is het ook. Hè? We worden gewoon in een soort van keurslijf gedwongen. Om maar rond te kunnen komen. Hè? Om maar alle kosten te kunnen betalen die op ons afkomen. En dat, het is wel eens benauwend. Maar ja, misschien kan ik wel even een stukje laten horen.
All right, you. Coffee break's over. Get back to work.
But I don't work here.
You want to go on report, huh? Do you?
But I don't work here. I'm a bear.
A what? A bear? A bear? Oh, boy! What an excuse to keep from working.
I am a bear.
Look, bud, don't give me none of that. You are a silly man who needs a shave and wears a fur coat. And the general manager's gonna hear of this.
Come in.
Yes, sir. I'm a bear. That's what I said.
You are not a bear. You're a silly man who needs a shave and wears a fur coat.
I'm sorry to hear you say that, because, I am a bear.
We'll just see what the third vice president has to say about that.
Come in.
Come in. Let us review this. You say you're not a silly man who needs a shave and wears a fur coat. That's what you say.
That's true. I am a bear. Just a plain, ordinary, everyday bear.
I see.
And I'm going to take you to the plain, ordinary, everyday second vice president.
Come in, come in, come in.
You are not a bear. You are a silly man who needs a shave and wears a fur coat. Obviously.
I must be dreaming. Sir, how can you say that when I'm a bear?
I cannot only say it, sir, but I can say it to the first vice president.
Come in, come in, come in, come in.
You are not a bear. You are a silly man who needs a shave and perhaps a manicure, and you are wearing a fur coat.
I've always been a bear.
Come in, come in.
Dus ja, de bear, that wasn't. Ja, weet je wat ook een beetje het verneukeratief is in dat, aan dat hele, ja, laten we zeggen dat het hele arbeidsgebeuren. Er is ons, met ons bedoel ik dan ons, ja, ons mensen, zeg maar, het volk. Er is ons een soort van worst voorgehouden, er is ons een belofte gedaan. Dat met het automatiseren van alles minder arbeid vereist zou zijn. Hè? Dus de automatisering ging ons leven beter maken eigenlijk en hoefden we minder te doen. Maar ja, alsnog werken mensen gemiddeld iets van 40 uur of zo. En dat die belofte is dus gewoon niet nagekomen. En ja, nu hebben ze het weer over automatisering. Maar ik moet er maar zien wat dat allemaal gaat brengen, hoor. Ik bedoel, van wat ik begrijp, zullen ze ons dan de UBI gaan geven? Want we zijn dan niet meer nodig en dan hebben we niks te doen. Dus dan gaan we maar een beetje op de pof leven eigenlijk in onze smart cities. En dus ja, I don't know, man. Ik bedoel, ik vertrouw ze allemaal voor geen reet wat dat betreft. En vooralsnog is de belofte van de automatisering gewoon een beetje een natte scheet gebleken. Van wat ik heb begrepen is de prehistorische mens, of gewoon de mens in het wild, die is aanzienlijk minder tijd kwijt aan overleven. Dat is gewoon sowieso een beetje seizoensgebonden. Dus s winters gebeurt er ook gewoon niet zoveel, geloof ik. Maar verder, ja, het is een beetje jagen, het is een beetje vissen, een beetje verzamelen. En dan ben je met een paar uur per dag ben je wel klaar. In principe als moderne mens zit je 8 à 10 uur op je werk. Whatever je werk dan ook maar mag zijn. Maar het idee dat we allemaal achterover konden gaan leunen zodra de machines de boel gingen doen, dat is dus niet waar. En ja, goed beschouwd is de welvaart nou ook niet zo dramatisch toegenomen of zo. En het komt uiteindelijk komt het gewoon omdat we bestolen worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Want hoe meer we produceren, hoe meer ze van ons kunnen stelen. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Dat wordt allemaal via inflatie wordt dat allemaal afgeroomd. En in principe met inflatie wordt geld minder waard. Maar dat betekent niet dat er niet iemand is die daar beter van wordt. Alleen, ja, wij zijn het niet. En wat dat betreft is het misschien ook wel goed als het financiële stelsel in elkaar rot. Want dat is in feite wat ons tot slaaf maakt in veel opzichten. En dat we gewoon met een schone lei kunnen beginnen. En dat we gewoon voor onszelf kunnen gaan werken en voor onszelf de boel op poten kunnen gaan zetten in plaats van steeds maar rijke mensen rijker maken. Dat zou wel mooi zijn. Ook gewoon wat meer, bijvoorbeeld zelf wat eten verbouwen en wat kippen houden en zo. En dan hoef je daar in ieder geval niet meer voor te werken met wat je daar dan mee verdient. Maar ja, dan heb je natuurlijk wel tijd nodig en grond en dat soort dingen. Maar dat, ja, dat lijkt me wel wat. Een beetje terug naar de natuur, dat idee. En het zou ook mooi zijn als dat in de context kan van een gemeenschap van gelijkgezinden. Want ja, weet je, de meeste werkplekken zijn ook gewoon maar een soort van, nou ja, soms is het net een soort van sociaal experiment of zo. Of zoiets als een Big Brother huis of zo. Dat je gewoon zoveel mogelijk rejects bij elkaar flikkert. En dan kijkt, wat er gebeurt. Hè? Dat. Ja, ik weet niet, ik heb echt met rare mensen gewerkt af en toe, hoor. Dat ik denk van, je bent echt niet normaal. Misschien lag het aan de banen die ik heb gehad, maar ja. En sowieso ook, ja, de 9 van de 10 keer mensen die helemaal niks met elkaar gemeen hebben. Ja, behalve voetbal dan, hè, natuurlijk. Ja. Altijd nog over voetbal praten. Dat is echt een soort van sociaal glijmiddel op de werkvloer. Dus ja, wat is nou uiteindelijk na een uur ouwe hoeren, de moraal van het verhaal? Ik heb geen idee. Gewoon, ik zit gewoon een beetje hard op te denken over, ja, over werk, wat geen kleinigheidje is. En gewoon over de maatschappij als geheel. En ik denk gewoon dat het beter kan. Laten we dat dan als laten we dat dan als boodschap aanhouden. En ja, ik ga het daar maar gewoon bij laten dan voor vandaag. Ik geef jullie de groeten rechtvaardigen. En zoals altijd bedank ik jullie voor de aandacht. En graag tot volgende week.